Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen wij deze dienst van voorbereiding op het avondmaal vervolgen door met elkaar te zingen uit Psalm 69. En we zingen daarvan het eerste vers. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in het slijk, in de modder. Dat heeft de Heere Jezus beleefd. Als we zo'n psalm zingen, dan mogen we denken aan hem die wegzonk. Hij heeft het zo zwaar gehad, hij heeft het zo moeilijk gehad toen hij leed. Maar je mag ook denken aan jezelf als je het zelf moeilijk hebt. En dan ziende op Jezus. He, want dan krijg je moed. 69 zingen wij, het eerste vers. Wij belijden nu het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we Psalm 69, vers 2. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij doch zonder oorzaak haten. 69, vers 2 zingen we nadat wij het geloof hebben beleden met de woorden van de 12 artikelen. En een ieder van ons spreken in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding des vlezes, en een eeuwig leven. Amen. Wij willen nu de Heere bidden om zijn zegen en daarbij ook voorbeden doen. Voor mevrouw De Winter Smouten, Zuiderzeestraat 160 te Sliedrecht, die in revalidatiecentrum Sterrenlanden in Dordrecht verblijft. We bidden voor mevrouw Koppelaar Smouten, Havenstraat 38M in Sliedrecht, die na een operatie weer thuis kwam uit het ziekenhuis. We danken de Heer dat mevrouw Blokland Bijl, Adriaan Volkensingel 1A, Sliedrecht, een goede uitslag mocht ontvangen. En we bidden ook om Gods zegen voor de kerkenraadsvergadering komende woensdag. Zullen we samen bidden. Lieve Heere, grote Koning, wat bent u goed voor ons dat we opnieuw samen mogen zijn in uw huis. Vanmorgen mocht de gemeente hier al zijn en u gaf een dienaar van het woord die het woord zo aan het hart heeft gelegd. Hij preekte over Herodes, maar eigenlijk ging het over Jezus. U, Heere Jezus, u bent weer aangeboden aan arme zondaren. Dat mag ook deze avond gebeuren. We bidden u, laat dat aanbod van de zaligmaker niet weggewuifd worden. Maar geef dat het zal worden aangenomen. O, u weet ook wel dat we dat in onszelf nooit zullen doen. Wij hebben geen armen, Heere, om hem aan te nemen. En wij hebben geen ogen om op hem te zien. Maar ook dat wilt u geven. En dat werkt u wonderlijk genoeg ook door datzelfde woord. Mogen we dat deze avond gewaar worden. Heer, u kent ons. U weet dat we zo koud en zo wereldsgezind kunnen zijn. Juist in een dienst van voorbereiding op het heilig avondmaal. En in een week van voorbereiding op het avondmaal kan dat zo op ons afkomen. Dan kunnen we zo aangevochten worden en zo bestreden. Dan is het erop of eronder voor ons gevoel. Dan komt het erop aan. En dat is niet erg. Dat die vraag weer eens gesteld wordt. Hoe staat het er nu voor? En dat we daar niet meer omheen kunnen. En daarom danken we u daarvoor, Heer, dat u het avondmaal hebt gegeven. Dat u zo nu en dan alles op scherp zet. Maar laat dat niet het enige zijn. Want dan zouden we wanhopig worden. Maar geef dat de uitwerking zal zijn. Moeder kon ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Die de arme kleedt en voedt. Die de zondaar leven doet. Heere, u weet dat er juist rond het avondmaal zoveel worstelingen kunnen zijn. Bij uw kinderen, die misschien al sinds jaar en dag aan de tafel gaan, het wendt nooit. Geef zicht op Jezus. Maar het kan ook zijn, bij hen die tot op heden nog niet gingen. Als er wel geloof is en als er geloof is, dan zijn we toch uw kind. Maar geen avondmaalsgang. We bidden u, breek door en gebruik de prediking ook van deze avond. Gebruik de week van voorbereiding. Wilt u trekken? Met koorden van liefde. Om al de uwe volgende week aan uw tafel te brengen. En Heere, laat dat dan op een goede wijze zijn. Niet uit automatisme, uit gewoonte, uit bijgelovigheid. Maar dat we alle werkelijk Christus nodig zullen hebben. Verlangend zijn naar hem. Ja, maak ons alle, ouderen, jongeren, verlangend naar het heil. Dat is in de Heere Jezus Christus. Als we menen hem te kennen, maar we kennen hem niet, ontdek ons daaraan. Als we menen hem niet te kennen, omdat we niet voldoen aan een of ander bekeringsschema wat we in ons hoofd hebben. En nochtans vertrouwen we op hem. Laat ons zien dat dat genoeg is. En leid ons zo in de grazige weide van uw woord. Heere, we bidden voor elkaar. In de omstandigheden van ons leven. In het bijzonder willen we bidden voor mevrouw De Winter. Zoek haar op in het revalidatiecentrum waar ze nu mag verblijven. Wees haar daar nabij en geef haar herstel. We danken u dat mevrouw Koppelaar weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Heer, u hebt tot op heden alles wel gemaakt. Wilt u ook haar verder herstel geven en haar goed en nabij zijn. En dat ze ook in het komende haar ogen mag opheffen tot u die in de hemel zit. Dat bidden we ook voor mevrouw Blokland. Als ze een goede uitslag mocht ontvangen. Heer, u bent goed. Laat de lofzang in stilheid zijn tot u. En wees haar nabij. We bidden, geef uw zegen als de kerkenraad woensdag weer zal vergaderen. Geeft u wijsheid en uw leiding. En mogen we ook als broeders in eensgezindheid de belangen van uw gemeente behartigen. Zegen een ieder die een taak heeft in het midden van de gemeente. Wees met de kerkenraad, de kerkvoogdij. Wees met de koster en zijn vrouw. We bidden voor de organisten. Voor degene die zorgen voor de uitzending. Voor alle die werkzaam zijn als leider van een vereniging, als catecheet. Heer, er mag zoveel werk ook verzet worden, maar zonder u kunnen we niets. Laat ons allen ons werk doen. Als uit kracht die u verleent. Opdat u de eer zult ontvangen. Laat uw koninkrijk komen. Breng uw kerk tot bloei. Ga niet weg, ook niet uit het westen. We smeken u, blijf met ons. Ook nu de avond is gedaald. Nu het donker wordt. Hier in Europa, in het westen. O God. Blijf met ons. En mogen wij heel eenvoudig nog een licht zijn. In deze steeds donker wordende samenleving. We bidden voor uw volk Israël. Bekeer uw volk. En laat de oorlog daar toch stoppen. We bidden om vrede wereldwijd, ook in Oekraïne. We bidden, heren, waar we vorige week zo'n indringende preek hoorde over de wederkomst. Om uw komst, Heere Jezus. We horen uw voetstappen. We zien de knoppen. O, dat maakt ons verlangend naar de zomer. Wat zal het heerlijk zijn. De zomer die nooit stopt. Eeuwige warmte, eeuwige vreugde. Omdat u, o zonne der gerechtigheid, altijd hoog aan de hemel staat. Daar bidden we om. met al onze broeders en zusters die lijden en die het ook niet kunnen laten om dagelijks te bidden, kom haastig. Heere, doe het. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen het woord van de Heere in 1 Petrus 2. We lezen vers 19 tot en met 25. De schriftlezing vindt u dus in 1 Petrus 2, vers 19 tot en met 25. Hetzelfde gedeelte als vorige week, zondagavond. 1 Petrus 2, vanaf vers 19. Petrus 2 vanaf vers 19, daar spreekt de Heere, want dat is genade. Indien iemand om de conscientie voor Gods zwarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd, niet wederschold, en als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan dien, die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, de zonde afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Tot zover de lezing van Gods woord. In het kerkblad schreef ik dat vers 24 en 25 de tekst zouden zijn, maar ik ging met de preek aan de slag en ik merkte dat vers 24 al zo vol was dat ik me daartoe heb beperkt. Dus alleen vers 24 is de tekst voor vanavond. Laten we dat versje nog een keer lezen. Vers 24. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij, de zonde afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Tot zover ook de tekst. Zullen wij samen zingen ter voorbereiding op de verkondiging uit Psalm 69... Ik had opgegeven vers 3, 4 en 5, maar vanochtend heeft u vers 3 en 4 al gezongen. Dus ik zou willen voorstellen vers 5, 6 en 7. Laten we zingen Psalm 69, vers 5. Ik heb mijn vlees met een zak bekleed. Vers 6, ruk door uw macht mij uit het slijk. En vers 7, hoor mij, o Heer, uw goede tierenheid is goed. Wij zingen Psalm 69, vers 5. 6 en 7 en ik heb nog een afkondiging. Volgende week begint de avondmaalsdienst om 1 uur en de tweede dienst begint om 6:30. U kunt uw gaven geven. De eerste collecte is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede is voor de kerkvoogdij. En de derde is de voorjaarszendingscollecte. Thuis kunt u de gaven digitaal overmaken. Alle collecten worden hartelijk bij u aanbevolen. We zingen Psalm 69, vers 5, 6 en 7. Gemeente, vorige week zondagavond ging het over Christus als voorbeeld. En misschien weet u nog wel over welke drie aspecten dat dan ging. Petrus die had het over de lijdende Christus en hij schetste drie karaktertrekken, weet u nog? Onschuldig. Zo leed hij. En tegelijk geduldig. En, dat is het derde, gelovig. En zo onschuldig, geduldig en gelovig is hij ons tot een voorbeeld. En we hadden het er ook over, ik haal het maar even op hoor, dat Petrus het niet kon laten om voordat hij Christus tot voorbeeld stelde, het eerst te hebben over Christus als middelaar. In vers 21. Dewijl ook Christus voor ons geleden heeft. Weet u nog? Het begint wel weer te dagen, hè? Eerst Christus als middelaar. En dan Christus als voorbeeld. Maar ja, dat was nog maar een heel klein zinnetje, hè? Een bijzinnetje. Dewijl ook Christus voor ons geleden heeft. En toen kwam het punt. Christus is ons voorbeeld. Dat was de focus van Petrus. Nou, daar heeft hij het helemaal over gehad. Hè? Daar hebben wij het vorige week zondag ook over gehad. En als Petrus het daarover heeft gehad, dan gaat hij toch weer terug naar Christus als middelaar. Dan komt hij daar toch weer bij terug. En nu niet in een bijzin. Maar nu, gemeente, trekt hij, om zo te zeggen, alle registers open. In vers 24. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij, de zonde afgestorven zijnde, de gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Thema van de preek is, Christus droeg onze zonde. Christus droeg onze zonde. Dan hebben we het allereerst over vergeving. Dat is met name het eerste stukje van de tekst, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. En ten tweede hebben we het over genezing. Dat is de rest van de tekst. Want dan staat er ook nog op dat wij de zonde afgestorven zijnde ter gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Genezing. Christus droeg onze zonde. Ten eerste vergeving en ten tweede genezing. Eerst dus vergeving. Gemeente, wat een christocentrische tekst, hè? Ja, je zegt dat is een moeilijk woord. Nou, christocentrisch, dat betekent Christus staat centraal. Dat is toch zo, jongens? In deze tekst. Christus staat in het middelpunt, hè? Petrus, hij is geïnspireerd door de Heilige Geest. Vol van de lijdende Christus. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij de zonde afgestorven zijnde, ter gerechtigheid leven zouden. Hé, hoorde u dat? Hoorde u dat? Hoorde jij dat? Petrus, die gaat het hebben over Jezus. Hij is vol van Jezus. En dan heeft hij het ook ineens over de zonde. Twee keer. Die zelf onze zonden, dat is één, in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij de zonden afgestorven, de gerechtigheid leven zouden. Twee keer achter elkaar. Dat woordje, ik heb op mijn papier staan dat nare woordje, maar dat vinden wij helemaal niet meer naar, hè? Want daar zijn we zo aan gewend, dat horen we elke zondag tig keer. Zonde, zonde, zonde. Het is een verschrikkelijk woord. En iemand die niet gewend is om naar de kerk te gaan, en die hier toevallig is komen aanwaaien, ja, die hoort het. En die denkt van, hè, zonde, heb ik helemaal geen zin in. Die hoort het tenminste nog. Ja, is wel leerzaam. Als we het over Jezus hebben, dan hebben we het over zonde. Als het gaat over de lijdende Christus, dan gaat het over onze onmetelijke schuld. Hoe zegt dat avondmaalsformulier dat ook alweer? Die drie punten van zelfbeproeving, weet u wel, die we straks ook gaan lezen. Ten eerste moeten we bij onszelf onze zonde en vervloeking bedenken. Ja, hè? Dan hebben we weer zonde en vervloeking. En dan zou je zeggen, voordat ik verder ga om te zeggen wat dat formulier ervan zegt, maar je zou zeggen dat je dat moet doen door veel aan de wet te denken. Hè? Je zonde. Hoe bedenk je dat nou, je zonde? Nou, gewoon de 10 geboden naast je leven leggen. Geen andere goden. Doe ik dat? Geen andere goden? Nou, dat lukt mij niet. Ik heb zoveel dingen die belangrijker zijn dan God. Vervloekt. Gezondigd. Niet gelukt. Gebod 2. Geen gesneden beeld. Oh, maar ik maak wel een verkeerd beeld van God. Nee, ik heb geen afgodje, geen beeldje in de vensterbank. Maar wel een verkeerd beeld van God. Gezondigd. Vervloekt. Enzovoort. Zo kan je heel de wet langsgaan, hè? We moeten bij onszelf onze zonde en vervloeking bedenken. En dat kan prima op deze manier, hè? Als je nou je zonde niet kent en je zit hier en je denkt, ja, inderdaad, ik ken mijn zonde niet, dan zou je dat zo heel goed kunnen doen. Doe dat maar eens. Een week van voorbereiding. Jij denkt misschien, ik heb nog geen belijdenis gedaan, dus het avondmaal, daar heb ik helemaal verder niks mee te maken. Maar dat gaat jou ook aan, want het is gewoon voor heel de gemeente. En los van het avondmaal gaat het je sowieso aan, dit, want dat heb je sowieso nodig om je zonde te bedenken. Dus doe dat maar eens. Bedenk maar eens wie je zelf bent. Maar ik zeg er wel meteen dit bij. Je hebt ook wat anders nodig. Want weet je wat het is? De wet, daar hebben we het nu over, die verbrijzelt je. Hakt je aan mootjes. Maar het evangelie versmelt je. Snap je het verschil? En dan even terug naar dat avondmaalsformulier. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishaag en zich voor God verootmoedigen. En dan komt het. Wat zeggen die opstellers? Hoe moet je nou je zonde en vervloeking bedenken? Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, in plaats dat hij die zonde van jou ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon, Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Zo moeten wij onze zonde en vervloeking bedenken, door te denken aan Christus. Denk maar over hem na. Christus, die een vloek is geworden. Die zelf, zegt Petrus, onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft. Op het hout, hè? Wat bedoelt hij daarmee? Op het hout. Nou, er zit een verwijzing in naar Deuteronomium. Vervloekt. Ieder die aan een hout hangt. Dus het gaat er niet alleen over dat hij die spijkers door zijn handen heeft gekregen. Hoe verschrikkelijk dat ook is, hè? Begrijp me goed. Maar het gaat er hier over dat hij een vloek is geworden. Galaten 3, Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Daar heeft u dat hout weer. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Zo erg is de zonde dat dit nodig was, gemeente. Weten we nog wat zonde is? Vraag ik me vanavond hardop af. Weten we dat nog? Want we hebben het er wel zo vaak over, ik zei het al. Dat woord, dat kunnen we dromen, we horen het niet eens meer. Maar weten we wat het is? Dat is geen foutje. Dat is geen vergissing zonder gevolgen. Maar de zonde, daar moest Christus een vloek voor worden. De zonde, dat is verschrikkelijk. Wat denken we dan oppervlakkig over de zonde, hè? En dan heb ik het niet over onbekeerden. Helaas ook Gods kinderen beseffen veel te weinig wat de zonde inhoudt. En ook tegen u zeg ik, zie toch op Jezus. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Zo verschrikkelijk is de zonde dat hij dat onschuldige en zo geduldige Godslam daar moest hangen. Hij moest daar hangen. Waarom? Vanwege mijn zonde. Daarom. Begrijpt u dat dat verdriet geeft? Heeft u dat ook wel eens? Dat dat verdriet geeft? Nee, niet alleen dat je tegen de wet bent ingegaan, maar dat door jouw zonde Christus daar moest hangen. Voelt u het verschil? Dat geeft verdriet. Weet u hoe dominee van Brummelen dat noemt? Uw oud-predikant heeft daar een prachtig artikel over geschreven in het verzameld werk van dominee van Brummelen. Zonder rouw. Noemt dominee van Brummelen dat. Zonder rouw. Dat is een heel diep woord. Daar kun je op kouwen. Verdriet. Vanwege je zonde. Herkent u dat? Ik hoop het. Want als we dit niet kennen, dan kennen we Christus niet. Nee, dat woord, daar gaat het me even niet om, dat begrijpt u, hè? Maar de zaak, als we dat niet kennen, dat verdriet, kennen we de Heer Jezus niet. Dan hebben we volgende week aan de avondmaalstafel ook niets te zoeken. Want dat sacrament, dat moeten we goed beseffen, dat is niet gegeven om aan zondekennis te komen of zo. Of om aan geloof te komen. Dat is gegeven om het geloof te versterken, maar niet om het te werken. De prediking, dat is gegeven om het geloof te werken en te versterken. Maar het sacrament is om het te versterken. Als iemand trots en hooghartig deelneemt aan het avondmaal, oh, dan zal de Heer diegene, ja, waarschijnlijk daarin door laten lopen. Dan zal diegene daar waarschijnlijk in bevestigd worden. Ik zal het maar ronduit zeggen, je wordt waarschijnlijk niet aan de avondmaalstafel bekeerd. Dat bedoel ik. Dan heb je bekering nodig. Verneder je voor de Heer. Als je niet weet wat zonde is. O, zegt u, maar ik weet het wel. Ik weet er echt wel iets van. Veel te weinig. Maar wel genoeg om mijn schouders naar beneden te drukken. 3 maanden weer gepasseerd. 3 maanden heb ik weer alles verzondigd. Weer alles verprutst. En als ik dan besef, op dit moment, dan hoor ik dat en dan realiseer ik het me dat Christus daarvoor moest boeten. Ik ril. Verschrikkelijk. Nou, Petrus, die dit heeft geschreven, die rilt met u mee. 3 keer zijn Heere en zaligmaker verloochend. Allerverschrikkelijkst. Hij weet ook wat zonde is. En wat zonde rouw is. Petrus naar buiten gaande weende bitter. Hij weet er alles van. Maar lees dan de tekst nog eens, hè. Want Petrus blijft niet in de zonde hangen. Vol verwondering en verbazing zegt hij het, hè. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Weet u wat Petrus zegt? Die zonde van mij, die last van zonde, die heeft hij nou op zich willen nemen. Uit vrije wil. Uit liefde. Omdat het welbehagen van de Vader was. Dat is het punt, hè. Dat staat hier. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft. En zo zwaar was die last. Dat hij in Gethsemane, onder de zwaarte van die last, plat op de grond terechtkwam. Een worm. Geen man. En hij zei, Vader, alstublieft niet. Alstublieft, hoeft het niet. Dit is te zwaar. Deze last is mij te zwaar. Ik kan dit niet torsen. Ik bezwijk hieronder. Zulke last van zonde en plagen, niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Vader, nee. Nee. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En toen weer terug naar de discipelen. En toen weer die worsteling. En nog een keer die worsteling. Voelt u wat een ontzaglijke zielestrijd dat is geweest. Maar hij heeft dat pak van zonde niet van zich afgeschud. Maar hij heeft het als het ware weer op zich geladen. En hij heeft het weer meegesjouwd, gemeente. Naar het kruis gesjouwd. En toen bij het kruis gekomen, heeft hij die onvoorstelbare last van zonde aan de kruispaal gehesen. En toen gingen er niet alleen maar spijkers door zijn handen, maar toen gingen er ook spijkers door onze zonden. Toen zijn onze zonden voorgoed weggedragen. Voorgoed weggedragen. Dat staat hier. Dat zegt de Heer vanavond. Het is zoals de offerdienst. Het Oude Testament. Als een Israëliet gezondigd had, dan moest er een lam geofferd worden, dat weet u, hè. En dan zorgde dat dier voor verzoening. Dat beest, dat droeg de zonde. Nou, Christus is de vervulling van dat offer. En dat is het mooie, hij is ook de vervulling van de priester. Christus is priester en offer tegelijk. Dan denk ik aan de catechismus, antwoord 31. En dat gaat over de naam Christus. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genoemd. En als het dan gaat over het priesterschap, dan staat er en tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offeranden van zijn lichaam verlost heeft. He, dus hij is de hoge priester, die ons met de enige offeranden van zijn lichaam, nou, dan heb je dat lichaam, staat ook in de tekst, hè, verlost heeft. Dus hij is priester en offer. Dat is wat Petrus zegt. Die zelf als priester onze zonde in zijn lichaam als offer gedragen heeft op het hout. Priester en offer tegelijk. En gemeente de Vader, die is er tevreden mee. Zoals hij in het Oude Testament ook tevreden was. Zo is hij tevreden met het offer van zijn zoon. Is er hier dan iemand vanavond die zegt, ik ben er niet tevreden mee? Ja, u hoort het goed, ik vraag het zo. Ik vraag niet of er iemand is die er tevreden mee is. Maar ik draai het om. Het zou toch heel bijzonder zijn als er één iemand is vanavond die zegt, maar ik ben er niet tevreden mee. Als God er tevreden mee is. Hoe durven wij er dan ontevreden mee te zijn? Dat is toch een diepe belediging voor de Heer Jezus. En voor zijn Vader. Ja, zegt iemand, maar mijn geloof is zo zwak. Ja, en er wordt in dat formulier gevraagd of ik geloof dat mijn zonden vergeven zijn. Dat staat er toch? Ja, u hebt gelijk. Dat staat er. En daar doe ik ook niets aan af. Daar heeft u niks aan. En daar kunnen we wel wat anders van gaan maken, maar ik vraag me af of u daarmee geholpen bent. En als u zegt dat is heel moeilijk om te geloven, dan begrijp ik dat helemaal. En als u zegt dat is heel hoog, dat is ook heel hoog. Maar wat ik wel zou willen doen is u wijzen op dat zinnetje ervoor. Wat staat er in dat avondmaalsformulier? Dat tweede punt van de zelfbeproeving. Ten andere onderzoeken in ieder zijn hart of hij, en dan komt het, ook deze gewisse belofte van God gelooft. En dat haalt u net niet aan. Maar daar moeten we wel beginnen. Bij de gewisse, de vaste belofte van God. Kijk, als je daar niet op ziet, dan kan het ook nooit. Maar God heeft het beloofd. En wat staat er daarna? Na die vraag of u gelooft dat al uw zonden vergeven zijn? Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. Alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus. Niet om iets in u of mij. Alleen om het offer van Jezus. Kan het dan nog steeds niet? Kan het dan nog steeds niet volgende week? Waarom dan niet? Ja, zegt u maar. Het is zo aangevochten, dominee. Als ik op mezelf zie. Oh, dat weet de Heer al lang. Daarom staat toch die tafel juist aangericht. Daarom is volgende week het avondmaal. Dan is dat toch ook voor u, omdat u vast zou geloven. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Die last, hè? Die elke keer weer op je schouders ligt. Omdat je weer teruggevallen bent in die oude zonde. Toch weer opgedoken. Of gewoon die last van de zonde van het vergeten van Jezus, je zaligmaker. Die last. Die je elke keer weer voelt. De Heere zegt, die neem ik weg. En ik verzegel dat. Bij brood en beker. Ik voor u. Dat is een heerlijke bevrijding. Dat deelt hij uit. Nu al, vandaag. Maar zeker volgende week. Gemeente, laat hem dan volgende week niet staan. Met dat brood. En met die wijn. maar kom. Eet van dat gekruisigde lichaam. En drink van dat vergoten bloed, want het is Christus, de levende Christus, die u roept. Dat is niet vrijblijvend. We gaan naar het tweede, genezing. Ja, genezing. Is dat nog nodig om het daarover te hebben? Je zou hier op zich best kunnen stoppen, hè? We hebben het over zonde en genade gehad. Ik denk dat sommige christenen hier ook best zouden willen stoppen. Omdat ze denken dat dit het hele evangelie is. Maar het is de helft. Iets nauwkeuriger gezegd. Tot nu toe heb ik het hele evangelie wel gepreekt. Maar de consequentie ervan, die heb ik nog niet benoemd. Een paar jaar geleden in de Leidenstijd, dag 2 jaar geleden, las ik het boekje van Willem Teling door. Sommigen van ons zullen van hem gehoord hebben. Teling, de vader van de nadere reformatie. Die heeft een boekje geschreven, Ogenzalf. Ik had het al heel lang in de kast staan. Nog nooit gelezen, zo gaat het wel met meer boeken. En ik las het met veel vreugde, moet ik zeggen. Het gaat over het lijden van Christus. En hij heeft het veel over vergeving, maar hij heeft het ook heel veel over genezing. En dan denk je, wat bedoelt hij daarmee? Nou, daar bedoelt hij heiliging mee. Heiliging, zo noemen we het meestal. Het moet dan niet alleen gaan over vergeving. Wie in Christus is, ontvangt vergeving, jazeker. Maar wie in Christus is, die ontvangt ook genezing. Als je de eerste zin van vers 24 werkelijk gelooft, dan zet dat heel je leven in een ander perspectief. Als je echt gelooft dat Christus je zonde wegdroeg, het thema, dan verandert dat je leven totaal en radicaal. En dat benoemt Petrus in de tweede helft van vers 24. Waarom heeft Christus dat nou voor jullie en voor mij gedaan, zegt hij. Nou, niet alleen om onze zonden weg te dragen en om ons vergeving te schenken. Dat ook wel. Maar vooral opdat wij de zonde afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden. En nu heb ik iets gevaarlijks gezegd. Want ik heb gezegd, vooral daarvoor. Dat moet ik toelichten. En ik doe dat met het voorbeeld van het huwelijk. Stel, een man en een vrouw hebben voortdurend conflicten. En ze zeggen tegen elkaar, dit kan zo niet langer. We moeten echt hulp zoeken. Ze melden zich aan bij de vluchtheuvel. Dat is moedig. En ze doen daar hun verhaal. Hoe pijnlijk ook. En ze komen op het punt dat ze elkaar vergeving schenken. Hoe moeilijk dat ook is. En dan? Vergeving. Bijzondere vergeving, toch? De tranen springen je in de ogen als je erbij zou zitten. En dan? Waar gaat het nou om? Het vervolg, toch? Als ze weer terugvallen in dat oude patroon. Het doel van die therapie is dat ze in vrede samen zullen leven. Nou, zo is het geestelijk ook. Christus heeft dat grote werk gedaan Waarom? Opdat u uw verhaal zou doen, bedoel het eerbiedig. Je verhaal zou doen bij God, het eerlijk allemaal zou gaan vertellen. Opdat u vergeving zou ontvangen. Wonderlijk, hè? De tranen springen in de ogen. Vergeving. Heerlijk. Ja, maar dan. Het gaat er vooral om dat u weer in vrede met hem gaat leven. Opdat wij, zegt Petrus, de zonde afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden. Het gaat dus over twee dingen, sterven en leven. Eerst met dat sterven. Dat is natuurlijk een ontzaglijk moeilijk iets, hè? Sterven. Sterven is verschrikkelijk. Dan moet je dingen loslaten waar je aan verknocht bent geraakt. De zonde afsterven. Dat doet pijn. Wil je een voorbeeld? Je houdt er zo van. Om 's avonds te surfen op internet. En al die modesites bij te houden. Je vindt het zo ontzettend leuk, al die nieuwe jurkjes. Nee, je koopt ze niet. Dat niet. Maar het is wel leuk om ze allemaal te bekijken. En het wordt je tot zonde. Nou, dominee, ik vind u een aardige man. Maar nou, dit kan ik toch even niet meer helemaal meemaken. Ik zeg niet dat het verkeerd is om op modesites te zitten. Even de nuancering. Maar het kan toch zijn dat als je daar heel veel uren in steekt, dat het jou tot zonde wordt. Dat het precies jouw zonde is. De zonde afsterven. Dat kan toch? En voor een ander is het porno, die worsteling. Het is niet gek als je ermee worstelt. Er zijn er heel veel. Maar je snapt wel. Past niet, hè? Bij dat leven met God. Hulp zoeken. In het licht brengen. Ermee breken. Christus zegt, als je oog je ergert, je laat struikelen, ruk het uit. Moet wel wat gebeuren. En voor een derde is het eindelijk eens eerlijk worden naar de mensen om je heen. Begon met één leugentje. Eentje maar. En die ene werd een tweede en die tweede werd een derde. En je bent helemaal in een web van leugens verstrikt geraakt. En het is een dubbel leven geworden. Breek ermee. Je kan volgende week wel weer aan de tafel zitten. En iedereen om de tuin leiden. Maar wat baat het u? Als u uw ziel verliest. Gemeente, hoe snel met u? Dat sterven, kent u daar iets van? Datgene waar u zo aan verslingerd was, moest het eruit in Jezus' naam. Daarmee gebroken. En vroeger had je van die verhalen van de dvd's in de container en de tv, de deur uit. Nou goed, daar hoor je niet meer zoveel van. Prima. Maar we weten toch nog wel wat breken met de zonde is. Stoppen met muziek die niet deugt, het films, enzovoort, enzovoort. Vul het maar in, naar je eigen zonde. De catechisme zegt het zo diep. Het afsterven van de oude mens, wat is dat? Een hartelijk leedwezen. Dat we God door onze zonde vertoond hebben. Maar ook die zonde hoe langer hoe meer haten en ervan wegvluchten. Dat bedoel ik. En dat is een dagelijks gebeuren. Dat is niet een bepaalde fase in je leven. En dan gebeurt het en hebben we dat gehad. Nee, dat is elke keer weer. Elke dag sterven. Sterven aan de zonde, sterven aan de wereld, sterven aan jezelf. Door Christus dood worden de banden van de zonde doorgesneden. Maar dat niet alleen, want dan zouden de jongeren kunnen denken, en misschien u ook wel, dan denkt u, ja, als dat het is. Nee, maar het is meer, opdat wij de zonde afgestorven zijnde, de gerechtigheid leven zouden. Het is ook leven, hè. Door zijn dood komen we ook tot het echte leven. Leven voor de gerechtigheid. Wat is dat? Leven voor de gerechtigheid. Een recht leven. Een leven dat past bij de wet van God. Dat is zo'n heerlijk leven. Dat is het beste leven. Opnieuw de catechismus. Opstanding van de nieuwe mens. Een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. En dan kom je elke dag een stapje verder. Ja, dat is ook waar. Elke dag een beetje verder. Calvijn zegt, al is het kruipend. Er zit ontwikkeling. Er zit groei. Is dat uw leven? Leven voor de gerechtigheid? Dat is een heerlijk leven, hè? Zul u dan toch beamen? Het valt me op in het avondmaalsformulier, om dat nog één keertje aan te halen, dat er bij die derde vraag van de zelfbeproeving, de eerste twee hebben het over gehad, hè, maar bij die derde vraag, daar wordt gevraagd of we zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen hebben om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met onze naasten te leven. Dus bij het stuk van de heiliging, zeg maar, daar wordt de nadruk gelegd op liefde, onderlinge liefde en eenheid. Dat vond ik even een eye-opener. Hey, ik dacht erover na bij de voorbereiding, hoe ga ik dat punt van die genezing, van die heiliging concreet maken? Nou, onze vaderen zeggen dat komt dus vooral tot uiting in hoe je met elkaar omgaat. Nou, ik hoor in de pastorale gesprekken niet zo heel veel over ruzie, bedacht ik. Nou, dat kan twee dingen betekenen. Het kan betekenen dat er in de Alblasserwaard weinig ruzie wordt gemaakt. Dat zou heel mooi zijn. Het kan ook betekenen dat waar relaties verslechterd zijn of kapot zijn, ja, dat u daar toch wel wat in berust. Het is nu eenmaal zo. Ik weet het niet, hè. Ik hou het echt gewoon open. Maar ik leg het maar wel even in het midden neer van, ja, volgende week avondmaal, maaltijd van de gemeenschap, maaltijd van de eenheid. Is er nog iets goed te maken? Met iemand die ook aan de tafel zit. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat u zegt, ja, oh ja, hij gaat altijd aan tafel 1, dan ga ik aan tafel 2, 3 of 4. Dat zou wel verdrietig zijn. Dan begrijp je ook niet wat het avondmaal is, want het is natuurlijk eigenlijk één tafel. misschien is er iets met iemand die niet aan het avondmaal gaat. Moet ook goed gemaakt worden. Misschien iemand met iemand die in een familie of in een andere gemeente moet ook goed gemaakt worden. Jezus zegt als je gaat offeren en je denkt ineens, oh wacht eens even. Ik heb nog wel een conflictje lopen met mijn broeder. Ga terug. Verzoen je met je broeder. En kom dan en offer je gaven. U zegt, kun je dan alles goed maken? Nee. De gebrokenheid van het leven. Je kunt niet alles goed maken. Je kunt niet alle relaties herstellen. Maar je kunt wel doen wat in je vermogen ligt. En dat is onze verantwoordelijkheid. En dat is leven voor de gerechtigheid. En als we dat leven voor de gerechtigheid niet kennen, dan kennen we Christus niet. Dan zijn we nog niet verbonden met Hem. Want het blijkt in vrucht. Matthew Henry zegt dit, en ik vind het uitermate scherp. Niemand mag op Christus rekenen dat hij ook zijn zonde gedragen en zijn schuld weggenomen heeft. Tenzij hij sterft aan de zonde en leeft voor de gerechtigheid. Hij zegt, dan hoef je er niet op te rekenen dat hij jouw zonde heeft weggedragen. Maar ik realiseer me dat ik nu het meest heilige kind van God uit de gemeente misschien wel in grote gewetensnood breng. Want u ziet er zo weinig van bij uzelf, van die heiliging. U ziet zoveel zonde, u komt zoveel kwaad tegen in alle hoeken en gaten. En nou, week van voorbereiding, zelfonderzoek. U ziet er zo vreselijk tegenop. Want het is allemaal tekort. Te weinig zondebesef, te weinig geloofsvertrouwen, te weinig heiliging. Alles tekort. En nou wil ik met u die dat herkent, dat aangevochten kind van God, de tekst nog één keer lezen. De anderen die mogen even wat anders gaan doen. Maar u hebt dat heel hard nodig. Nog één keer de tekst. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. En nu komt het. Opdat wij de zonde afgestorven zijnde ter gerechtigheid leven zouden. Hoort u dat? Dus u bent, staat hier, gestorven aan de zonde. Dat wordt u verkondigd vanavond. Als vrucht van Christus werk. En als u twijfelt, hoor dan die kostbare woorden waar de tekst mee eindigt. Door wiens striemen gij genezen zijt. Genezen. Terwijl u zichzelf misschien zo ziek voelt. Nu. Zo zondig. Christus weet het. Hij weet alles. Maar hij zegt het vanavond tegen u. Tegen jou. Genezen. Je bent genezen. Weet zeker weten? Zie dan op mijn striemen. Pilatus, hij wist dat ik onschuldig was. En toch gaf hij me over om gegeeseld te worden. Oh, ik ben zo verschrikkelijk afgeranseld. Mijn hele rug is opengereten. En ik deed dat voor jou. Geloof je dat? Ik weet dat je het gelooft. En daarom verklaar ik, als de levende Christus, je bent genezen door mijn striemen. Amen. Psalm 69 zingen wij opnieuw en nu vers 13. 69, vers 13. Zullen we met elkaar het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier lezen? We vinden hem, als het goed is, achter in onze Bijbel. Als je nou meeleest, jongens, dan duurt het wat minder lang, denk ik. We lezen het formulier om het heilige avondmaal te houden. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt. Eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat, tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardig dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mensen beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat doel richten waartoe de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Dus nu komen die drie punten van zelfbeproeving die ik in de preek aanhaalde. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is dat hij die, in plaats dat hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse, vaste belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonde alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heer te bewijzen. Voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, huichelachtigheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en volwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende, ergerlijke, aanstootgevende, zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. En hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aan doen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitsgades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nou, over bevinding gesproken, gemeente, hè? Dat staat er. Als we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, dit bevinden wij, dit beleven wij allemaal tekort. En nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Zullen we samen danken. Dank, Heere, voor deze dienst. Wat gaf u weer veel. Zegen uw woord. Ga met ons naar huis. Geef een goede week van voorbereiding. Wilt u ons alle nabij zijn. Ook in ons werk, op school, bij de studie. Als we niet meer werken of niet kunnen werken vanwege ziekte. Heren, wees ons allen nabij. En ga ons met uw heiligt voor. We bidden, breng ons donderdag samen bij het bezinningsuur rond het heilige avondmaal. En mogen we zondag ook weer in de diensten hier samenkomen. Rond uw woord en het sacrament van het avondmaal. Wees ook straks erbij als de twintigers samen zullen zijn en psalmen en liederen zullen zingen. Geef daar ook uw zegen. Breng ons allen veilig thuis. En wees ook bij hen die met ons verbonden waren. Als het weer stil wordt in de huiskamer. Heere, wees ook daar aanwezig. We bidden het in Jezus' naam. Uit genade. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 69, vers 14. Gemeente gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.